Dit is Ilfi.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes met vandaag een hele bijzondere gast. En wel een waarvan we de naam even achterwege laten in verband met zijn privacy. En hopelijk hebben jullie daar als luisteraar begrip voor, want ik in ieder geval wel. Want een aantal maanden geleden plaatste ik op social media een bericht naar aanleiding van alle verhalen die over grensoverschrijdend gedrag die naar buiten kwamen. En ik vroeg me namelijk af waar de verhalen van de zogenaamde daders dan bleven. Aangezien er zo verschrikkelijk veel mensen kwamen met verhalen die zich als slachtoffer identificeerden van grensoverschrijdend seksueel gedrag. En ik vroeg me daarbij af of er misschien ook iemand was die zijn of haar verhaal wilde delen. En zodoende kwam ik in contact met mijn gast. Dus van harte welkom. En ik vind het in eerste instantie heel dapper, maar ook echt wel heel stoer dat jij hier bent om jouw verhaal te delen.
Ja, maar wederhelft zei dat je dat durft.
Ja?
Dat is aan de andere kant van het verhaal. Ja, er zit, ik snap het ook wel.
Ja, want, jij dacht, hey, dit is misschien, wat dacht jij? Want jij nam contact met mij op eigenlijk direct. En toen gaf je nog aan van, hè, er is misschien wel iemand die ik ken. Nou, vervolgens nam jij contact met mij op en gaf je aan. Ja, ik was zelf degene. Heb jij dat direct met jouw partner besproken?
Nou, nee, dat niet. Ik doe dat gewoon uit mezelf. Dat zijn dingen die ik niet zo snel bespreek. Maar goed, ik heb op een gegeven moment die afspraak gemaakt. En dan moet ik wel zeggen dat je even wat anders gaat doen dan naar je dagelijkse werk.
Ja, want heb je dat in de afgelopen dagen verteld? Of heb je dat wel al verteld toen wij die afspraak hadden gemaakt?
Ik heb het wel verteld, geloof ik. Maar ik geloof ook dat ze het vergeten was.
Ja. Ja. Hey, en wat maakte nou dat jij dacht, ja, dit ga ik doen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, op dat moment denk je, ja, daar kan ik wel een keer bij helpen. Weet je niet, ik luister graag naar je podcast, dus daar kan ik wel een keer bij helpen. Alleen ja, dan komt het de dag dichterbij. Toen dacht ik ook wel van, nou, ik weet het nog zo net niet. Maar goed, ja, als je afspraak gemaakt hebt, dan kom ik hem ook na. Dus ja. Nu zit ik hier.
Ja. Hey, en voor de luisteraar, om een beetje een beeld te schetsen van wie jij bent. Je bent een man van 36 jaar. De incidenten waar we het over gaan hebben, voorkwamen, zijn gebeurd. Dat is zo'n 10 jaar geleden? 12 jaar geleden?
Ja, 12 jaar geleden.
Ja, ongeveer. Dus toen was jij een jaar 24. Ja. Toen was jij net getrouwd. Inmiddels ben jij nog steeds getrouwd. Je bent ook vader. En destijds was jij beroepsmilitair. En inmiddels ben jij werkzaam in de transportsector.
Ja, nee, gespeld tussen te krijgen. Klopt, ja. Helemaal.
En zie jij jezelf als gewoon een normale man die je, nou ja, zoals elke andere man?
Ja.
Eigenlijk wel.
Ja.
Gewoon die goed in staat is om, nou ja, een relatie te onderhouden, om vader te zijn, om sociale contacten te onderhouden, daar waar wenselijk.
Ja, voor zover ik weet wel eigenlijk, ja.
Ja. En om eens even een kader te schetsen waar we het in jouw geval over hebben. Kan jij eens in het kort omschrijven wat jij hebt gedaan, wat we kunnen beschrijven als grensoverschrijdend gedrag?
Nou ja, ik ben nogal graag naakt. Nudistisch, denk ik, hè? Voor me de juiste term. Alleen op het moment dat je denkt van, het is leuk als iemand anders het zou zien op een plek waar het niet de bedoeling is, dan wordt het een lastig verhaal.
Ja, want in de basis was jij nudist? Ben jij een nudist?
Als je het zo wil noemen wel, denk ik. Ja, ik weet eigenlijk niet beter of ik doe dat af en toe, ja.
Ja, maar is dat dan, want hè, als we het hebben over nudisten, dan kunnen we het over het algemeen over mensen die een levensstijl aanhouden waarbij ze dus graag naakt lopen. En dat kan ook gewoon bijvoorbeeld op naturistencampings, kan op naaktstranden. Daar zit niet een koppeling met seksualiteit aan vast. Was dat voor jou ook zo?
In eerste instantie wel, ja. Ja.
En is dat ook iets waarmee jij bent opgevoed bijvoorbeeld? Of wat je vanuit jouw omgeving hebt meegekregen? Of is het iets wat je zelf hebt ontdekt dat je dat prettig vond?
Nou ja, daar ben ik gewoon zelf achter gekomen als klein jongetje. Ja.
Wel als klein jongetje al?
Ja, dan zeg ik weet niet beter of ik doe dat eigenlijk af en toe eens. Dus in dat opzicht veranderde voor mij niks. Alleen op het moment dat je het doet op plekken waar het niet helemaal handig is, dan krijg je gedonder.
Ja.
En dat is ook gebeurd.
En wanneer is dat dan gebeurd? Wanneer is zeg maar dan het gewone, het onschuldige naaktlopen dan wel het nudist zijn omgegaan naar, hey, dit is dus, heeft dus wel te maken met seksualiteit. Het heeft wel te maken met aandacht gezien worden.
Nou, dat durf ik je eigenlijk niet te zeggen. Er zal ergens een keer een moment geweest zijn dat wel.
Ja.
Maar zelfs op dat moment, ik denk niet, ja, nee, ik weet eigenlijk gewoon een roep om aandacht, denk ik.
Ja?
Denk het wel, ja.
En die kon je krijgen door naakt te zijn?
Ja, dat roept wel reacties op, kan ik je vertellen.
Ja, nou, we mogen er niet om lachen. Zeker niet als andere mensen er last van hebben ervaren. Dat is helemaal niet oké. Maar
zelfs dat weet ik niet helemaal. Kijk, ik denk in veel gevallen dat mensen dat niet altijd als een last ook zien.
Nee.
Dat is natuurlijk het hele lastige van het hele verhaal.
Ja, nee, maar daar ben ik 100% met je eens. Maar het is natuurlijk het spanningsveld zit hem in het... wanneer wordt het grensoverschrijdend voor een ander? En op het moment dat het grensoverschrijdend voor een ander wordt... en dat iemand anders zich er onveilig door voelt... Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen dat in ieder geval voor de ontvanger... dat het niet oké is.
Nee, nou en dan in dat geval, als je er zo naar kijkt... Kijk, in de meeste gevallen had ik op dat moment niet de indruk... dat iemand die dat slachtoffer is, het niet oké vindt. De meeste zeggen, doe normaal of we beginnen te lachen, weet je zo. Alleen, ik weet niet wat er gebeurt als iemand thuiskomt.
En wat de impact er dan van is geweest?
Ja, kijk, het is natuurlijk op dat moment een momentopname die ik zie. Maar ja, er kan natuurlijk thuis wel iets gebeuren. Waardoor iemand het gaat vertellen of zo, hè, je weet niet. Waardoor het wel impact kan hebben.
Ja, want kan jij eens een omschrijving geven van een situatie waarin jij dan naakt liep? Wat voor situatie? Was dat op straat? Was dat bij iemand thuis? Was dat terwijl je uitging, op vakantie?
Ja, ik hoor eigenlijk allemaal dingen waar het net wel gebeurde.
Ja.
Dus in dat opzicht verandert er niet zo heel veel. Kijk, het gaat natuurlijk fout. Op straat is dat niet de bedoeling.
Nee, en op straat is dat dan gewoon je huis uitlopen en dan naakt lopen?
Nou, niet de huis uit. Dan kent iedereen me natuurlijk. Dat werkt niet. Maar ja, er zijn plekken genoeg. Je rijdt ergens met de auto heen, je zet hem neer en je doet zoiets. Dan dat kan natuurlijk heel makkelijk.
Ja, maar ik denk dat jij namelijk nu even twee stappen te snel gaat. Want voor jou is het natuurlijk iets wat er jarenlang geweest is. Of in ieder geval...
Uiteindelijk een paar jaar.
Ja. Voor heel veel mensen, en voor mij, maar ook voor luisteraars... die hebben natuurlijk geen idee hoe dat gaat. Maar dat is wat er gebeurt. Je stapt je huis uit, je gaat de auto heen, je loopt ergens naartoe... en daar stap je gewoon uit de auto.
Ja. Zo zou je het wel kunnen zeggen, ja. Kijk... In alles ga je op zoek naar plekjes waar het natuurlijk wel makkelijk kan. Hè? Kijk, je weet in je achterhoofd dat het niet helemaal kies is wat je doet. Wat ik deed op dat moment, dat wist ik ook. Dus dan gaan we op een plek zoeken waarin ik in ieder geval zorg dat ik zelf heel makkelijk snel weg kan komen. En veilig weg kan komen. Dat is ook een dingetje dan. Maar er zit eigenlijk een tweestaps verhaal zit erin. Kijk, in eerste instantie was het bij mij gewoon op het strand of in het bos. Weet je, gewoon op een plek waar het... relatief makkelijk kan. Ja, dat op een gegeven moment vond iemand nodig om de politie te bellen. Dan begint er een hoop geduvel. En als je dan daarop een soort stressreactie is... toen ben ik eigenlijk pas echt... eigenlijk waarvan ik beschuldigd werd gaan doen.
En dat was?
Exhibitionisme.
Ja.
Daarvoor was het eigenlijk niet echt het primaire doel... dat iemand het zou zien. Als iemand dat ziet, is het goed. Maar dat is het dan ook. Kun je nog steeds afvragen of het handig is om dat in het bos te doen. Maar dat is een andere... Maar dat gebeurde gewoon, laat ik het zo zeggen.
Ja, maar oké, dus om het even helder te hebben. Vanaf jongs af aan vond je het al heel fijn gewoon om lekker naakt te lopen. En dan heb je het echt al vanaf dat je een jaar of 6 was. Je kan niet eens terughalen hoe jong je was. Dat je dat prettig vond.
Ja.
Op een gegeven moment ben je dat ook bijvoorbeeld op een strand gaan doen en in het bos gaan doen. Wat aanvankelijk helemaal niet de bedoeling was om anderen jou te laten zien. En dus inderdaad niet dat stukje exhibitionisme. Maar vervolgens is door iemand de politie gebeld. En door de stress die jij daardoor hebt ervaren, ben je dus dat juist wel gaan doen.
Ja. En ja, het uiteindelijke verhaal is, dan krijg je een rechtszaak, er zijn een paar sprongen vooruit. Maar ben ik dus vrijgesproken voor hetgeen wat ik had gedaan. Want daarvan zei de rechter, ja, weet je, het bos, ja, op zich kan dat geen kwaad. Het is in Nederland ook niet verboden. Maar veroordeeld voor wat erna gebeurd is.
Oké.
Dus het is, ik zeg wel, kijk, als eerst ik die politie niet gebeld zou zijn, of in ieder geval als ik niet opgepakt zou zijn, dan zou dat daarna misschien helemaal niet gebeurd zijn. En waar dat fout gegaan is, weet ik ook niet, maar... Ik heb wel een idee overigens, maar ik denk dat we er zo meteen wel op komen. Maar...
Ja, Ja, maar dat is wel bijzonder, hè? Want als je het inderdaad hebt over dus naakloperij, daar, hè, nudist zijn, dat is helemaal niet strafbaar. Dat is helemaal oké. Maar als je het hebt over exhibitionisme, dat wordt dan beschreven als het nastreven van seksuele bevrediging door je geheel of alleen met de geslachtsdelen naakt te vertonen aan iemand die dat niet verwacht.
Ja.
Dus het ervaren van seksuele opwinding doordat iemand jou naakt ziet, zonder dat diegene daar expliciet toestemming voor geeft. En dat is wel strafbaar.
Ja, voor zover ik weet wel, ja. Ja.
Ja.
Maar zelfs daar zit nog wel een verschil in. Want wat je waar nog wel eens een keer ziet bij een concert of zo, dat een vrouw de blouse omhoog doet, daar wordt dan weer niks van gezegd.
Nee, maar dan kan je natuurlijk weer vragen of dat we horen de borsten bij de geslachtsdelen.
Ja.
En het bijzondere is aan exhibitionisme, en dat zie je wel bij meerdere parafilieën, dat dus eigenlijk voor het grootste gedeelte door mannen wordt gedaan, door het ervaren. En maar dat is weer een heel ander interessant psychologisch fenomeen. Maar daarin zit wel, ja, het tonen van de borsten mag wel, maar het tonen van de piemel, dat mag dan niet als je kijkt naar wat er in de wet staat.
Nou ja, kennelijk is dat, ja. Ik denk het wel. Ja. Ik geloof ook niet dat het bij vrouwen minder voorkomt. Ik denk wel dat mannen minder geneigd zijn, zich minder bedreigd voelen daardoor.
Door
een vrouw.
Als een vrouw borsten toont.
Ja, ook als ze naakt zou gaan.
Ja, dat die het misschien wel prettig vinden.
Ja, nou ja, goed. In het begin van het jaar had je die discussie over het sturen van dickpics.
Ja.
Ja, ik zou er niet zo heel veel moeite mee hebben als een vrouw mij een klitpic zou sturen. Terwijl het andersom, denk ik, heel veel vrouwen er wel moeite mee hebben.
Ja, dat is bijzonder, hè? Hoe mannen dat dan dus misschien zelfs wel als prettig kunnen ervaren en seksueel prikkelend. Terwijl als het bij vrouwen gebeurt, dat het dus gewoon echt wel als grensoverschrijdend wordt ervaren. Op heel veel verschillende niveaus.
Ja, mannen komen van Mars en vrouwen van Venus, heb ik wel eens gehoord. Dus misschien is dat het.
Ja, maar tegelijkertijd komen mannen en vrouwen toch ook gewoon echt wel heel erg veel overheen. Veel meer dan dat ze van elkaar verschillen. Hey, wij gaan hier uiteraard zo heel veel verder op in. Ik heb, net als voor al mijn gasten, een cadeautje voor jou. Omdat jij hier durft te komen in jouw geval. Een fles Bobby's Gin.
Ja, dankjewel.
Uit Schiedam. Hey, en jij hebt 2 jaar verplicht na jouw veroordeling intensief therapie gehad. En ik vond het heel interessant, want ik dacht, nou, dat moet van alles met jou gedaan hebben. Maar jij gaf aan dat dat dus helemaal niet zo heel erg zo was.
Nee, eigenlijk niet. Ja, ik heb er vast wel wat geleerd. Maar je leert ook dingen waarvan ik denk, van, ja, moet je dat wel leren? Laat ik het niet voor zeggen. Je hebt zo'n groepstherapie, even voor de beeldvorming voor iemand die dat nooit heeft gedaan. Jij zit ook in het werk, toch?
Ja.
Dan heb je zo'n groep, dan zit je met een man of... voor mij zaten wij met 8 mensen en 2 therapeuten in zo'n groep. En dan ga je vertellen wat je gedaan hebt. Maar dat vertellen dus al die andere mensen. En vind ik op zich al gek, want je krijgt dus ook ideeën daardoor. Dat ik denk van ja, je brengt mij ook op ideeën met dit verhaal. Plus dat een probleem wat er speelt niet van de een op de andere dag voorbij is. Waardoor je het, hoe zeg ik het op de goede manier, wel blijft doen eigenlijk wat je deed. Maar je kunt het natuurlijk niet vertellen, want dan heb je een probleem. Want dan krijg je dan vervolgens weer een gezeik met de reclassering en eventueel nog meer met een rechtszaak. Dus ik denk dat dat in het totaalplaatje maakt dat het niet, voor mij in ieder geval, niet geholpen heeft. Kijk, het idee van een stoplicht is leuk. Ja, die stond bij mij consequent op oranje, omdat ik op die rechtszaak zat te wachten.
Ja, dus er was heel veel stress. En dat was voor jou, was dat de trigger om om afleiding te zoeken. En dat dit was jouw uitlaatklep.
Ja.
Ja.
Dus dat werkte eerder averechts. Kijk, het idee is leuk van een stoplicht. Alleen dat werkt dus niet op dat moment.
En even voor wie niet weet wat een stoplicht is. Een stoplicht, dat is een indicatie van hoe zit je in je, dan wel in je gevoel, dan wel in je stressniveau, dan wel in je algehele welzijn. En groen is dan weer helemaal oké. Oranje, dan wordt het een beetje spannend. En rood, dan is het niet oké. En dat kan een teken zijn dat je bepaald gedrag gaat uiten. Of ja.
Nou ja, dat ene kant van het verhaal. Aan de andere kant herkende ik het stoplicht ook niet. Naderhand weet ik hoe het systeem boven in de bovenkamer een beetje werkt.
Dat begreep je ook niet toen je in therapie zat?
Nee.
Toen werd je dat niet helemaal helder hoe dat werkte bij jou?
Nee, dan kreeg ik een stoplicht en dan ging ik een dag aan het werk. En dan kwam ik 's middags uit het werk en dan ging ik toch de fout in. En dan denk ik, ja, aan het werk kan het moeilijk gelegen hebben, want ik heb een leuke dag gehad. Ja, waar ligt het dan wel in?
Ja.
En achteraf dacht ik van, ja, dan gebeurde dat. En dan had ik 's morgens al gedacht van, ja, ik ga dat vanmiddag niet doen. Ja, nu weet ik, als je het woordje niet, dat dat niet werkt.
Dat het juist iets is wat jou ertoe aanzet.
Ja, maar dat wist ik toen niet. Ja. Dus daar is, ja, dat is een kennis die ik dan later op gedaan heb. Maar als ik dat geweten had, dan had ik daar misschien anders over kunnen. Misschien, weet ik niet.
Maar dat is wel een hele interessante, want wat jij net zegt, hè, over van ja, maar dan zit je dus in die therapie en er wordt dus inderdaad van je verwacht dat je daar eerlijk en open bent over het gedrag wat je hebt vertoond, dan wel eenmalig, dan wel frequenter. Maar ze verwachten dus ook dat als jij in therapie gaat, dat het gedrag niet meer voorkomt.
Nou, dat is in ieder geval zoals ik het uitgelegd heb, ja. Voor mezelf.
Ja, maar dat lijkt me ook zeker in jouw geval. Want op het moment dat jij in therapie vervolgens nog meer situaties zou aangeven die zich hebben voorgedaan, kan ik me voorstellen dat je daar misschien inderdaad wel problemen mee krijgt. Dus in hoeverre ben je dan helemaal open tijdens zo'n therapeutisch proces?
Ja, ik denk niet.
En zeker in zo'n groepstherapie niet.
Nou ja, dat is goed, even los van de groepstherapie. Kijk, je bent met mensen onder elkaar die elkaar in dat opzicht denk ik wel ergens wel begrijpen. Maar het blijft wel een lastig spanningsveld blijft daardoor ontstaan. En ik heb er 2 jaar in gezeten omdat het verplicht was. Ik moet er wel bij zeggen, ik was er al aan begonnen. Voordat ik, want ik had wel in de gaten, ik dan, je gaat toch naar de rechtbank toe. Dat je op die manier aangeeft van ik heb een probleem, ik ga het oplossen.
Ja, een stukje verantwoordelijkheid nemen.
Ja, maar als ik die verplichting niet heb, en ik heb het later dan ook bij de reclassering over gehad. Ja, wat doe ik daar eigenlijk? En toen zei ze, ja, je moet het wel afmaken. Ik zei, maar ik wil eigenlijk niet hier, want dit voegt voor mij niks toe. Ik moet wat anders hebben. Maar dat kon dus niet, want dan kreeg ik weer gezeik met, dan moest de reclassering dat weer aangeven bij het Openbaar Ministerie. En dan moet je naar de rechtbank en naar de gevangenis. Dat werkte eigenlijk, want ik had een voorwaardelijke straf gekregen van 2 weken, geloof ik. Dus dat was het punt ook niet zo. Ja, je gaat ook niet, ik zit er ook niet op te wachten om 2 weken opgesloten te worden.
Nee. Bijzonder is dat eigenlijk, hè? Dat jij dus wel merkt, hey, ik moet iets doen. Maar datgene wat ik nu heb aan therapie, dat werkt niet helemaal. Maar je hebt dus ook niet eigenlijk heel gemakkelijk soort van de vrijheid of de keuze om dan iets te gaan zoeken wat wel werkt.
Ja, dat is een heel raar systeem wat dat betreft, ja.
Ja. Hey, en ben jij nog wel echt met jezelf aan de slag gegaan en heb je wel echt een persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. Maar dat was eigenlijk best wel wat jaren later. Wat maakte dat je dus toen wel die omslag kon maken?
Nou ja, het punt blijft dat ik voelde dat sommige dingen niet goed met mij gingen. En ja, dan kom je bij toeval eigenlijk iemand, op het pad, kom je tegen. Ik denk dat in mijn geval heeft ook een beetje te maken met de opkomst van podcasts. Ik podcast ben gaan luisteren. Ja, in de podcast van persoonlijke ontwikkeling, daar kun je natuurlijk, er is heel veel op te vinden. En toen begreep ik al daarvan wel dat je toch wel de dingen die je doet wel je eigen keuze zijn.
Ja.
Nou, het besef daarvan. Toen dacht je, op het moment dat je dus een keuze maakt in de verkeerde zin van het woord, kun je hem ook maken in de goede zin van het woord.
Ja, want dat zijn inzichten die jij hebt gekregen, onder andere door het lezen van het boek van Michael Pelagic, Master Your Mindset. Ja. En het boek van Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Die vervolgens ook nog eens vertaald is door Michael Pelagic. Is hij voor jou iemand geweest die jou heeft geholpen in die tijd?
Dat denk ik wel, ja. Ja.
Met het stukje, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen keuzes.
Nou ja, dat, precies dat, ja. En dan kun je ook, dat geldt natuurlijk op al het gebied wat je doet. Maar op dat moment toen ik besefte, want het is mijn eigen keuze, dat heeft mij wel heel erg geholpen, ja. En niet dat het op dat moment nog een probleem was wat ik had gedaan, want dat was achter mij gelaten. Eigenlijk op het moment dat ik die uitspraak bij de rechter had gehad, een taakstraf had van 60 uur vervuld had, was dat ook weg. Dan denk ik, ja, hoe dat is zo. Dan heb je nog een proeftijd van 2 jaar, geloof ik. Anders dan voor na die tijd. Maar goed, die proeftijd, daar heb ik eigenlijk ook weinig mee gedaan. Want dat probleem speelde niet meer.
Dat is eigenlijk wel heel bizar, hè? Als je het hebt specifiek over jouw situatie. Dat de probleemsituatie is dus echt ontstaan nadat jij dus opgepakt werd door de politie, terwijl jij dus iets deed wat helemaal niet strafbaar was. Daarna
niet zo strafbaar dat ik ervoor
gearresteerd zou kunnen worden.
Nou ja, dat wel. Ik kan altijd wel opgepakt worden. Maar het is niet zo dat ik daarvoor gestraft ben. Kijk, die rechterzijde is onhandig. Je kunt beter een ander plekje zoeken. Maar het is niet zo dat ik ervoor vervolgd. Jij bent er wel voor vervolgd, maar ben ervoor vrijgesproken.
Ja. Maar zou je dan zeggen wel dat, nou ja, je kan zeggen onhandig, maar zie jij dan dat het onhandig was om in het bos naakt te lopen? Zie jij dat dan ook als grensoverschrijdend naar anderen toe? Of is het een soort van onhandig? Hoe zie jij dat zelf?
Ik vind het vooral onhandig.
Ja?
Ja, ik snap wel dat er locaties zijn. Hè? Ik woon vlakbij een bos waar heel veel kinderen komen. Ja, dat je het daar niet overdag gaat doen, dat mensen dat als grensoverschrijdend ervaren. Maar voor de rest, ja, het is onhandig, denk ik. Ja. Dat een juist woord is. Ja.
Ja.
En overigens vind ik het misschien ook niet eens heel onhandig. Ja. Je moet toch zijn wie je bent in Nederland, zegt men altijd.
Ja, maar dan...
Maar in dit geval dan was dat eventjes niet zo.
Nee, maar dat is natuurlijk een hele lastige. En ik denk dat daar een hele dunne scheidslijn ligt tussen nudist zijn en binnen gekaderde settingen mogen naaklopen zonder dat daar iemand een ander daar last van heeft. En dat het dus in een situatie is waar de andere mensen daar allemaal oké mee zijn. En jezelf dus inderdaad ergens naakt plaatsen waar andere mensen het niet verwachten.
Nou ja, het is hier op straat inderdaad een beetje gek. Hier voor het gebouw.
Ja, en dan als je het hebt over exhibitionisme en dat het dan dus ook nog eens seksueel gezien van alles met je doet. Dan denk ik, ja, dat snap ik wel dat het grensoverschrijdend is. Want daar zitten heel veel mensen helemaal niet op te wachten.
Nee, ja, dat klopt. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer gek dat je hier lekker naar het strand gaat. Gewoon naar de naakstand, waar dat ook kan. Vervolgens in de auto stapt, naar huis rijdt. Dat je dus in de auto je eigen aan moet kleden. En thuis onder de douche gaat je eigen weer uit moet kleden. Vind ik ook gek.
Want jij zit liever gewoon dan naakt in de auto.
Ja, waarom niet? Er is er niemand die last van heeft, toch?
Nee, maar ik denk dat dit wel een hele, een lastige een soort van discussie is waar heel veel mensen toch wel tegenaan lopen. Maar voor jou is dat gewoon wel verkeerd uitgepakt.
Ja, dat kan wel verkeerd uitpakken inderdaad, ja. Ja. Nou denk ik dat het wel meevalt, maar het is, dan moet je het uiteindelijk ook thuis weer uit de auto. Maar ergens is het ook een beetje gek, vind ik.
Wat vind je gek?
Nou, dat je dus aan de ene plek naakt bent, vervolgens thuis dat je tussen even aan moet kleden. Terwijl jij niet in je auto kijkt, zie je ook niks. Je moet er bijna echt bovenop staan, wil je wat zien.
Ja. Maar snap je wel dat het voor andere mensen gek is? Of dan is het dus wel bijvoorbeeld in jouw straat dat je van de auto het huis instapt. Vind je dat dan wel? Snap je dat dan wel dat dat voor andere mensen lastig is?
Nee, ik hoef mijn buurman nog niet naakt te zien, dus dat herken ik wel.
Precies. Ja, maar
dus
dan,
nee, dat snap ik. Dat herken ik wel. Ja, nee, dat is de andere kant van het verhaal.
Ja. Ja.
Maar ergens vind ik het ook wel gek. Ik hoef hem niet zo te zien, maar ja, dat ik het niet ziet is ook niet een probleem.
Hey, maar jij zei dus net al even, hè, dat de Think and Grow Rich van Napoleon Hill, dat is dus een boek wat jou geholpen heeft, vooral in het jouw eigen keuzes maken en dat het dus niet de schuld van anderen is, alleen maar wat jij voor de keuzes die je zelf hebt gemaakt.
Ja, kijk, wat je overkomt, kun je zoveel aan doen. Maar het is wel aan hoe je er zelf mee omgaat.
Ja.
Dat is eigenlijk wel een van de belangrijkste dingen die ik uit die boeken gehaald heb, ja.
Ja. En wil jij nou als luisteraar ook meer weten over de inzichten van mijn gast? Of wil je ook Think and Grow Rich lezen? Ga dan nu naar storytel.com/Nienke en lees of luister nu 30 dagen gratis. Uiteraard kan je ook kiezen voor een van de andere 300.000 luister- of e-boeken. En je vindt de link ook nog even in de show notes. Hey. Ik heb jou gevraagd om 5 woorden te bedenken die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Welke zijn dat?
Ik heb vrijheid, samen zijn, ontspanning, genot en huiselijk.
Ja, lekker huiselijk.
Nou ja, het is een beetje, kijk, seks, relaties en liefdes. Je kunt bij alle 3 kan ik wel 5 woorden bedenken als ik rustig over nadenk. Maar het zijn natuurlijk 3 eigenlijk ook totaal verschillende dingen. Kijk, een liefde vind ik vrij huiselijk. Maar seks wel minder, denk ik, voor mijn gevoel.
Is seks iets wat altijd een belangrijke rol in jouw leven heeft gespeeld?
Nee, volgens mij niet. Nee.
Gaat naaklopen voor jou over seks?
Nee. Nee, want dan zou ik naar de sauna, zou dat ook seks zijn. Dat heb ik dat ook niet.
Nee.
Het is niet zo dat ik mijn ogen dicht hou, maar dat is een andere. Dat doe ik op straat ook niet.
Ja. Is dat dan vervolgens het onderscheid tussen naaklopen en exhibitionisme? Dat naaklopen heeft niks met seks te maken. En exhibitionisme uiteindelijk heeft dat wel een stukje met seksualiteit te maken. Want het heeft met seksuele opwinding te maken.
Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar je kunt ook exhibitionistisch zijn, maar niet naakt gaan. Toch?
Deels, het gaat in ieder geval over deels naakt gaan. Als je het in de seksuele context hebt.
Dan wel. Nee, maar dat is om het. Dan laat ik het zo zeggen. Je kunt seks gebruiken om exhibitionistisch te zijn.
Ja, maar volgens mij is het een beetje een soort van een verbastering van het. Ja, of het is naar het seksualiteit toegevoegd. Of ze hebben het ook op andere situaties. Dat zeg maar geschetst. Dat ze dus daarin exhibitionisme wat breder hebben getrokken. Maar in ieder geval exhibitionisme met betrekking tot seksualiteit gaat dus echt over het jezelf, je geslachtsdelen gedeeltelijk of deels blootstellen aan anderen. Zodat je seksuele opwinding ervaart.
Nou, dat ervaar je wel. Dat is geen misschien. Dat klopt wel, ja.
Ja.
Dat klopt, het levert je wel een soort van adrenaline kick op.
Ja, en dan ben ik benieuwd. Maar daar komen we zo. Ik heb namelijk voor jou de 5 kutkeuzes. Seksualiteit of intimiteit?
Intimiteit.
Schaamte verbergen of kwetsbaarheid tonen?
Kwetsbaarheid tonen.
Kleren aan of kleren uit?
Uit.
Seks vanuit opwinding of seks vanuit afleiding zoeken?
Opwinding.
Vertellen over je grensoverschrijdende verleden of leven met een geheim?
Ja, dan toch vertellen. Maar met een geheim leven, dat staat me slecht aan. Ja.
Nee, weten mensen in jouw omgeving het?
Nou ja, weten wel niet iedereen. Het is niet dat ik ermee te koop loop. Maar sommigen weten het wel, ja.
Ja. En ik vroeg net aan jou, seks vanuit opwinding of seks vanuit afleiding zoeken. Daarvan zeg je vanuit opwinding. Maar jij zei net van dat exhibitionisme dat je wel die adrenaline ervaart. Maar dan vraag ik me dus ergens dus wel af van ja, maar is het dan echt seksuele opwinding die je ervaart? Of is het dus inderdaad de spanning, de adrenaline waar je op reageert, waar je op kikt?
Ja, bedoel je dat op het moment dat ik vanavond met mijn meisje in bed lig of als ik op straat loop, want als ik exhibitioneer?
Nou ja, het kan allebei. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld op straat hebt gelopen of je bent in een situatie bent geweest waarin je dus naakt bent geweest, waar anderen jou hebben gezien, wat dus voor jou die adrenaline oproep met zich meebrengt en je gaat daar dan seksueel naar handelen. Is dat dan vanuit adrenaline en vanuit de kick? Of is dat dan oprecht vanuit opwinding?
Adrenaline? Denk ik wel. Het is wel zo dat je het kunt sturen. Hè? Als ik dan thuis kom, dan zeg ik eerst porno ging kijken en dan daarna, dat is het toch van hoogtepunt dat deed. En dan soms wel klaarkomt, soms niet. Meestal niet eigenlijk. Dat kan wel. Maar dat geeft je wel een enorme adrenaline kick.
Ja. En voel jij voor jezelf het verschil als je bijvoorbeeld gaat masturberen nadat je dus exhibitionistisch bent geweest of wanneer je seks hebt met je partner zonder dat daar een vorm van exhibitionisme aan heeft vooraf heeft plaatsgevonden?
En seks is sowieso heel anders dan als je alleen iets doet.
Want wat is daarin voor jou anders?
Dat je samen bent.
En zou je dan zeggen dat als je samen bent dat die seks vanuit die opwinding is? Daar ga ik te veel in de aannames zitten. Als je zoek jij het stukje exhibitionisme op het moment dat jij bijvoorbeeld gestrest bent, op het moment dat je afleiding nodig hebt, op het moment dat je je niet zo lekker voelt?
Nou ja, met de kennis van nu denk ik dat het wel een vorm van afleiding was. In stress. Op dat moment denk ik, heb ik het voor mij nooit zo ervaren, denk ik. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar
nee. Doe je het nu nog?
Nee.
Nee?
Nee.
Met
ja, wel naakt zijn, maar niet.
Ja.
Ik ga wel naar het naaktstrand, maar niet dat ik het in de straat doe, zeg maar.
Nee, dus wel naakt recreëren, maar niet meer dat exhibitionisme.
Nee, want ik weet nu ook wel dat het met iemand anders kan doen. Dat moet ik er wel bij zeggen. Kijk, meeste van tijd, en denk dat het ook een nadeel is. Dus in mijn geval. Toen op een gegeven moment was er iemand die echt in paniek raakte. Toen raakte ik ook in paniek. Dus ja, dat is eigenlijk ook de laatste keer geweest.
Ja. En kost het jou moeite om het niet te doen?
Nee. Nee, dat niet. Nee, er zijn zat andere plekken waar je naakt kan. Ja. Wat ik dan lastiger vind is dat ik net eigenlijk zei. Hè, net naakt, dan gaat hij op een gegeven moment je kleren aan moeten trekken om in de auto te stappen. Ik denk, ik vind het wel lekker zo.
Ja.
Dat wel, maar niet dat ik nu dat ik denk van ik ga het even nog even doen. Nee, dat niet.
Nee. Ik heb voor jou nog 5 stellingen. Als dader van grensoverschrijdend gedrag, heb je nauwelijks last van je eigen gedrag?
Ja, op dat moment wel.
Ja?
Maar er komt een moment dat je thuis komt en denkt van God, wat heb ik gedaan?
Want wist jouw vrouw dat op dat moment? Dat je dat deed?
Wel dat ik nu alles naakt ging, maar niet dat ik dit deed. Nee. Dus ja, toen kwam Basje in één keer op een avond niet thuis. Ja, dat was een beetje gek.
En dat was de avond dat je was opgepakt?
Ja.
Oh.
Dus ja, dan moet je dat wel uitleggen. Maar goed, nee, uiteindelijk krijg je daar wel last van als je dat niet op de goede manier oplost, denk ik, ja.
Ja. En wat zijn dingen als je het hebt over de last van hebben? Waar heb je dan last van?
Je blijft toch over... Ik heb gevoelsmatig over mijn schouder blijven kijken. Hè. Je eigen veiligheidsgevoel... Kijk, je helpt natuurlijk het veiligheidsgevoel van een ander naar de knoppen, maar van je eigen ook.
In welk opzicht?
Nou, dat ik niet altijd weet wie mijn slachtoffers zijn. Maar goed, die kan ik morgen wel tegenkomen bij de Albert Heijn.
Slachtoffers die daar al zijn gemaakt?
Ja.
En dat je ze nu nog een keertje tegenkomt?
Nou, nu ben ik daar niet meer bang voor, want dan zal het wel een keer gebeurd zijn. Maar dat in zo'n vrij recente periode, als ik dat nu bij jou zou doen, ik loop zo meteen naar de Albert Heijn, dan zie jij mij weer. Dat kan natuurlijk.
Ja, en waar was je dan bang voor? Of wat was het dan dat jou daarin onveilig liet voelen?
Nou ja, uiteindelijk weet je als mens wel dat je iets doet wat niet goed is.
Was je bang dat iemand wraak zou nemen of iets gewelddadigs of iets naar jou toe zou doen?
Nou, dat eigenlijk ben ik nooit geweest. Nee. Ik had ook wel begrepen als iemand mijn bek geslagen had.
Ja?
Ja, dat snap ik wel. Dan heb ik er meer moeite mee. Dan zou ik meer moeite mee hebben dat iemand nu zou bellen, de politie zou bellen, dat ik weer opgepakt zou worden. Daar ben ik nu niet bang meer voor, maar dat zou ik dan meer hebben.
Ja. Omdat er nu gewoon ook geen aanleiding voor is.
Nee, daarom. Het is al zo lang geleden, zeg maar, weet ik niet meer. Ja, ik weet het, is ook de hazen bij de juridische een beetje lopen. Dus ja.
Nee, maar je hebt natuurlijk wel, je hebt je veroordelingen al gehad. En je bent flink geconfronteerd met je eigen gedrag. En vooral ook wat het met een ander kan doen.
Nou ja, vooral die laatste keer wel, ja.
Had het jou geholpen als er al eerder iemand had geweest die zo duidelijk had laten blijken, dit is niet oké wat jij doet of dit is wat dit met mij doet?
Dat denk ik wel, ja. Ik denk uiteindelijk wil je niemand in paniek maken, denk ik. Dus ik denk dat dat wel scheelt. Kijk, op het moment dat iemand begint te lachen, ja, dat is toch anders.
Is dat een reactie die je meestal krijgt? Of kreeg?
Nee, ik denk dat de helft van de gevallen mensen niet eens reageren.
En dan vraag ik me af, is dat dan voor jou een soort van teken van, nou ja, kennelijk is het niet zo erg, kennelijk trekken ze zich er niet zo van aan, of ik kom hiermee weg. En is het dus echt nodig dat er zo'n duidelijke reactie moet zijn van paniek voordat jij bedenkt, dit is niet oké?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel als iemand begint te lachen,
ja.
Dan... Ja, dat is natuurlijk een heel andere reactie als iemand in paniek raakt.
Want wat doet het dan, of wat deed het dan met jou als iemand begon te lachen?
Ja, ook niks.
Bracht het dan wel die adrenaline en die seksuele opwinding?
Ja, dat wel. Maar dat had voor de rest niet zo heel veel met de reactie te maken. Behalve dan die vrouw die helemaal in paniek raakte. Ja, dat deed wel wat bij mij.
En wat deed dat met jou?
Ja, ik raakte ook in paniek. Ik dacht, ja. God, wat nu?
En wat deed je toen?
Heel hard wegrijden.
Eerst je auto in.
Ja. En zorg dat ik gauw wegkom. Ja, ik weet ook niet wat je moet dan op dat moment.
En toen kwam je thuis? En was je,
dat heeft dan wel een paar uur geduurd. Dat ik eerst met mijn eigen een beetje in balans moest komen voordat ik dat naar huis kon gaan. En toen kwam ik toen nog even terugwezen kijken of ze er nog was. Of
Want?
Dat er wat anders was. Ja, weet ik niet.
Weet je,
maar toen stond de politie in handhaving. Ik denk, ja, daar ga ik helemaal niet heen.
Oeh.
Nou, dat heeft voor de rest ook niks. Ik heb er nooit geen gedoe mee gehad. Maar het is wel een... ik begrijp wel dat zij... Ja, die vrouw is ook in paniek naar huis gegaan, denk ik.
Had je excuses willen aanbieden? Of wat had je willen doen als ze er
weet
nog was?
Niet. Weet ik echt niet. Ik zou het echt niet weten. Kijk, als ik haar nu zou tegenkomen, zou ik mijn excuses aanbieden. En hopen dat ze er niet geen trauma door heeft opgelopen. Dat, op dat moment weet ik niet.
Ja. De volgende stelling. De grens tussen gezond seksueel gedrag en grensoverschrijdend gedrag is erg dun.
Ja, ik denk als je niet communiceert wel, ja. Denk ik wel, ja.
Want als je het hebt over exhibitionisme, in de definitie van exhibitionisme, daar wordt dan in beschreven, als je op zoek gaat naar definities, dat dan is het tonen van de geslachtsdelen of delen ervan bij iemand die dat niet verwacht. Iemand die ervan schrikt, iemand die daar geen toestemming voor heeft gegeven. Maar het ervaren van seksuele opwinding doordat iemand anders jou ziet. Het ervaren van seksuele opwinding doordat jij ziet dat andere mensen seks hebben. Dat zou in principe gewoon gezond seksueel gedrag kunnen zijn. Mits er wederzijdse instemming is.
Daar ga ik altijd maar vanuit. Dat dan is.
Ja, maar dat is natuurlijk het lastige. Want op het moment, het wordt grensoverschrijdend gedrag zodra die instemming er niet is.
Nee, dat klopt. Dat ben ik wel met je eens, ja. Ik denk wel dat de grens er wel heel dun kan zijn. Dat denk ik wel, ja. Maar kijk, het grensoverschrijdend, er kunnen meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn uiteindelijk. Dus of je dat helemaal, kijk, ik denk dat exhibitionisme wel echt grensoverschrijdend is. Of iemand aanranden.
Ja, maar daar zijn
een
wel
opmerking
echt
maken vind ik wel een hele moeilijke.
Als je iemand iets toeroept of zo.
Ja, nou, toeroepen misschien dan, ja, over straat schreeuwen sowieso asociaal. Maar als je gewoon iemand tegenover iemand in de trein zit of zo, noem maar wat. Dat is op zich vind ik het wel gek, maar niet zo gek dat ik denk van het is grensoverschrijdend.
Wat definieert grensoverschrijdend gedrag dan voor jou?
Nou, sowieso als het fysiek wordt. Maar je moet toch ook tegen iemand kunnen zeggen van je ziet er leuk uit.
Ja.
Vind ik tenminste.
Ja, maar dat is natuurlijk sowieso een hele lastige discussie die nu heel erg gaande is. En waarvan ik wel denk dat het goed is dat we ons er bewust van zijn. Maar dat het ook heel lastig is om te bepalen hoe, ja, wat moeten we nou? En wat mag nog wel en wat kan gewoon niet? Weet je, wanneer mag je inderdaad wel iemand een compliment geven, een blijk van waardering geven, gebaseerd ook op het uiterlijk of iemands voorkomen? En wanneer mag dat niet?
Ja, ik zeg dat ik dat altijd mag. Wat de situatie ook is. En als iemand het niet waardeert, nou, dan moet hij dat zelf maar zeggen.
Ja, maar is het dan, is het zelf zeggen, is dat belangrijk? Is het die grens aangeven en die vervolgens dan dus moeten respecteren?
Nou, dat sowieso iemand zijn grenzen respecteren moet sowieso, denk ik. Maar als ik tegen een vrouw zeg, je hebt een leuk jurkje aan, dan moet toch gewoon, je ziet er leuk uit in die jurk, zo moet ik het eigenlijk zeggen, dan moet toch gewoon kunnen.
En waarom zou dat niet kunnen, denk je?
Nou, het is als je het in de trein doet wel een beetje gek, denk ik.
Ja.
Dus maar dan nog steeds, denk, kan me wel voorstellen, ja, dat zou ik niet doen in de trein, laat ik het zo zeggen.
Maar dan gaat het over de relatie die je wellicht onderling met elkaar hebt. Hoe je je tot elkaar verhoudt, of je het wel of niet kan zeggen.
Nou ja, tegen een bekende kan je het sowieso zeggen, denk ik. Maar tegen een onbekende bedoel ik meer.
Ja. Ja, dus dan gaat het over de relatie. Dus op het moment dat je iemand kent, dan zou je altijd zo'n compliment moeten kunnen geven.
Tuurlijk, ja.
Terwijl op het moment dat je elkaar niet kent, of het is in een context die er niet voor gepast is, dan hoef je dat absoluut niet te doen.
Nou, als het eerste is wat je doet op het werk, vind ik het wel gek. Maar je het op een gegeven moment een keer bij de koffieautomaat zegt, ja, waarom niet?
Ja, maar dat is natuurlijk het hele lastige, hè? Want als je dit zo zegt, dan zou je inderdaad kunnen zeggen, ja, maar als je collega's van elkaar bent, waarom zou je het dan niet mogen zeggen? Terwijl het dus wel door een boel mensen als grensoverschrijdend wordt ervaren.
Ja, maar je kunt nog een leuke collega hebben. Dat, ja, kan andersom moet het ook kunnen, denk ik.
Hey, de volgende stelling. Jouw eigen behoeften zijn belangrijker dan de gevolgen voor de ander daarvan.
Nee, ik denk dat de gevolgen voor een ander dat belangrijker is.
Maar dan moet je
in het geval van exhibitionisme, ja, dan, hè? Dat, ja, 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 okay, ja, nee, dat denk ik wel.
Maar dan is het wel belangrijk dat je er bewust van bent wat die gevolgen zijn. Om daar een inschatting van te kunnen maken. Of
ik denk als je het echt om het exhibitionisme doet, dat je in je bovenkamer dermate verdoofd bent dat je dat niet meer meekrijgt.
Wat het met de ander doet.
Ja, ja, je kunt het wel zien, maar niet op de lange termijn. Dan moet je weer even rustig worden tussen je oren. Dan zie je dat. Dan kun je wel bedenken van het kan wel eens niet goed gaan met die persoon. Maar op dat moment, dan zit dat er niet meer. Tenminste, bij mij niet.
Nee. Een naakloper kiest dan wel een exhibitionist. Kiest zijn slachtoffers bewust uit?
Ja.
Ja?
Ja. Ja, je gaat toch op zoek naar waar je verwacht het minste risico te lopen.
Als in veiligheid?
Voor je eigen veiligheid, ja.
Ja.
Tenminste, als ik voor mezelf spreek, dat geloof ik wel, ja.
En dan vraag ik me af, hè, want ik gooide hier eventjes naakloper en exhibitionist in één zin. En dat klopt dus niet, want een naakloper gewoon, of een nudist, of hè, dat is natuurlijk niet per se een exhibitionist.
Nee, ik sloeg meer aan op de exhibitionist, als je het
ja,
zo uitlegt.
Ja. Maar is dat misschien dan... en ik heb geen idee, hè, dit is nergens op gebaseerd. Maar ik kan me voorstellen dat je als exhibitionist, is het dus wel echt... Dan zou dat dus wel echt de kick zijn van het tonen van jezelf, het tonen van geslachtsdelen aan een ander. Als we het even over de grensoverschrijdende vormen van hebben. Dus zonder dat daar consent is, zonder dat er toestemming is. Maar kies je dan, zeg maar, je tussen aanhalingstekens je slachtoffer uit op basis van je eigen veiligheid. Dus waar jij zelf het minst risico bijloopt om aangevallen te worden of dat er iets anders gebeurt wat ten koste gaat van jezelf? Of kies je dan iemand uit waarvan je denkt, die gaat er echt heel erg van schrikken? Die gaat mij echt de reactie geven waar ik naar verlang.
Oh, dat durf ik niet te zeggen. Nee, het is meer waarom bij de een wel en bij de ander niet. Ja, ik denk dat dat echt een veiligheidsdingetje is.
Nou ja, en daar vraag ik me dus ook af, want dat stukje naaklopen, dat is bij jou altijd zo geweest. Het lijkt alsof dat stukje exhibitionisme, dat heel erg gekaderd is geweest. Heel erg een oorzaak binnen stress, onrust, spanning dat daar is geweest. Op het moment dat jij zag dat iemand daar dusdanig van in paniek raakte, ben jij daar dus ook mee gestopt. Want toen dacht je, jeetje, dit wil ik helemaal niet. En dit is wel heel heftig wat dit dus met een ander doet.
Ja.
En dan vraag ik me dus ergens ook achteraf, ja, maar in hoeverre ben jij dus een exhibitionist? Of heb jij op dat moment gewoon exhibitionistisch gedrag vertoond als reactie op wat er op dat moment allemaal gebeurde?
Dat laatste.
En ben jij dus iemand die daarin voor zijn eigen veiligheid slachtoffers uitkoos? En gebeurt dat dus ook bij iemand die oprecht exhibitionistisch is en zich dus niet... niet er volledig mee stopt, doordat ze een keer een paniekreactie van een ander ziet.
Ja, ik denk dat je, ja, dat weet ik niet hoe, daar kan ik niet over oordelen hoe een ander dat doet. Dat moet je aan iemand anders vragen. Maar ik denk uiteindelijk voor mezelf, ja, dat het echt wat feit. Ja, vraag me niet waarom. Waarom doe je bij, ja, dat weet ik niet.
Ja, maar dat daar
of
misschien
de plek dus... daar niet goed genoeg was of zo, ik durf het echt niet te zeggen.
Maar daar je misschien dus ook het verschil tussen ben je exhibitionist en identificeer je dus ook als exhibitionist?
Nou, ik niet.
Of heb jij inderdaad gewoon een periode exhibitionistisch gedrag vertoond als gevolg van? En dat praat nog steeds niet goed, zeg maar, dat maakt het dan niet goed dat er gewoon mensen zijn geweest die dat als grensoverschrijdend hebben ervaren. Maar dat maakt natuurlijk wel op dat je er op een andere manier naar kan kijken. En ook als je het hebt over therapievormen, dat je daar op een andere manier mee om moet gaan.
Ja, ik denk dat het in mijn geval een reactie was inderdaad op iets. Dus ik heb niet de behoefte om het nu ook nog te doen. Maar ja, als het iets is wat in je zit, ja. Ik weet ook niet hoe je daarmee om moet gaan.
Nou, dan heb ik de laatste stelling voor jou. Als je exhibitionist bent, vertoon je meer seksueel risicogedrag dan wel grensoverschrijdend gedrag. Dan alleen het exhibitionisme.
Ja, ik ben beroepsmilitair geweest, dus ik kan moeilijk zeggen van niet. Ja.
Ja?
Nou ja, ik denk dat je wel uit een bepaald hout gesneden moet zijn om bepaalde risico's te nemen. Dat je dat toch, dat niet iedereen dat doet. En ik denk iedereen eigenlijk die militair is of bij de politie, brandweer, dat soort. Het is niet normaal om een brandend huis in te lopen. En toch doet een brandweerman dat.
Dus, ja.
Ik zeg niet dat hij dan ook... Ik denk dat je wel makkelijker risicovol gedrag vertoont. Laat ik het zo zeggen.
Maar is dat dan omdat je daarop kikt? Of misschien ook wel omdat je minder snel iets ziet als risicovol?
Ja, dat zou ook kunnen, dat laatste. Kijk, bij Defensie zei ik altijd, werken allemaal grote kinderen. Dus ja, dat zou goed kunnen.
Nou, maar ik denk dat als je opgeleid bent als beroepsmilitair, als je gewerkt hebt als beroepsmilitair, dan worden je grenzen van wat risicovol is en wat niet risicovol is, worden natuurlijk ook anders.
Maar je gaat anders naar de wereld kijken. Kijk, ja. Je kunt lang of kort lullen, maar als je naar zo'n Oekraïne kijkt, het is niet normaal dat je elkaar loopt te beschieten. Het is gewoon niet normaal. En dus in dat opzicht, toch zijn er mensen die het doen.
Ja.
Daar zit een risico aan. Ja, dan moet je, de meeste mensen vluchten weg. Hè. Die zien we hier allemaal rondlopen. Maar er zijn een aantal mensen die gaan erheen. Dus ik denk dat het een militair, of in ieder geval een risicovol beroep, als je dat hebt, dat de stap naar dat soort gedrag misschien wel kleiner is. Ja, een ander wordt misschien beroepscrimineel. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, simpelweg omdat je het voordat je door hebt dat het risicogedrag is, ben je misschien al een stukje verder dan dat iemand anders dat zou doen.
Ja.
Dus de inschatting van het risico komt minder snel of is minder groot.
Ja, of de angst dat er wat fout gaat misschien nu minder groot, denk ik.
Ik denk dat je
het daar een beetje in moet zoeken. Kijk, als als 10 brandweermannen een huis inlopen, weten ze allemaal dat er wat kan gebeuren. Toch doen ze het allemaal.
Ja.
Want als er wat gebeurt, dan is die ander dat.
Hey, we horen natuurlijk de laatste tijd een heleboel over grensoverschrijdend gedrag. Er zijn een heleboel oordelen over mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond of vertonen. Wat doet dat dan met jou? Heb jij daar ook last van? Hoor jij dat? Ben jij daar extra gevoelig voor? Of kan jij jouw situatie echt volledig loszien van de discussies die de afgelopen maanden gevoerd zijn?
Ik doe er niet zo heel veel mee. Ik volg het ook niet heel erg, hoor, moet ik erbij zeggen. Maar ik geloof op een gegeven moment waren er twee dames bij Bo in de uitzending op RTL. En die ene vertelde dat ze naar boven gegaan was en aangerand was. Nou, dan denk ik dat is wel een grens over. En die ander had een verhaal over van ja, hij zei tegen mij een strak kontje in die broek of zo. Dat waardeerde ze niet. Ik denk ja, die eerste aanranding is denk ik, moet je niet doen. En die tweede ja, denk ja, jouw reactie was toch goed? Je hebt toch die gozer zijn hout volgescholden, wat wil je er meer?
Ja, dus er is een grens aangegeven, die is vervolgens gerespecteerd. Dus
zoals ik haar verhaal begreep, ja. Wel ja. En denk ja, ik zie dat niet als verkeerd. Maar kijk, als ik een grens overga, geef hem eraan, dan kan ik er wat mee doen. Maar als je niks aangeeft, dan wordt het natuurlijk wel lastig. Dat begrijp ik ook wel.
Ja. En als er is natuurlijk een enorme ophef ontstaan rondom John de Mol, dat hij de uitspraak deed, vrouwen durf je uit te spreken. Begreep jij dat die ophef daar kwam? Of begreep je dat John de Mol dat zei?
Nou ja, ik denk dat John de Mol daar wel een punt in heeft. Dat je jezelf wel moet uitspreken. Kijk, als iedereen zwijgt, dan zal er denk ik ook weinig veranderen. Maar dat zwijgen gebeurt nu niet meer. Ja, ik denk dat je dan toch wat we al eerder aanhaalden, het verschil ook wel tussen mannen en vrouwen hebt met die dickpics. Ja, als een man een klitpik krijgt en die vindt dat niet zo die vindt dat niet erg. En een vrouw die heeft daar heel veel moeite mee met een dickpik, dan blijf je dat probleem, denk ik. Dat is gewoon hoe mensen er naar kijken, denk ik. Heel generaliserend gezien.
Ja, en zou jij je dan kunnen vinden ook in die zin van goh, en in dit geval gaat het even heel stereotyp over mannen en vrouwen, waarbij vrouwen dan zeg maar de slachtoffers zijn en de mannen degene die het grensoverschrijdende gedrag vertonen. Zou je dan ergens kunnen vinden in het idee van ja, maar vrouwen, het gaat niet zozeer over dat mannen zich als beesten mogen gedragen en dat mannen te pas en onpas opmerkingen mogen maken en je mogen aanraken alsof je daar op zit te wachten. Maar er moet dus wel een periode zijn, er moeten wel momenten zijn waarop vrouwen zich dan uitspreken naar mannen, dat ze daar niet van gediend zijn.
Nou, ik denk als je me vaak genoeg blijft herhalen dat je daar niet van gediend bent, dat het op een gegeven moment wel minder wordt.
Ja, en op het moment dat er dan mensen en mannen zijn in dit geval die grens alsnog overgaan, dan zijn het gewoon mannen waar, nou ja, die niet per se gegeneraliseerd hoeven te worden met alle mannen. Maar dan hebben we het misschien over een aantal specifieke mannen die grenzen niet respecteren.
Ja, ik denk dat je denkt, ja, zo is het denk ik wel hoe het gaat. Want, ja, misschien moet je het ook met andere dingen vergelijken. Kijk, heel veel mensen drinken alcohol, maar niet iedereen wordt elke weekend dronken. Dus ja, ik denk als je elke weekend dronken wordt, dat je ook een grens overgaat. Ik denk dat het eigenlijk met alle gebieden zo is. Maar uiteindelijk volgens mij, ja, als ik niet weet dat ik iets fout doe, dan moet je niet verwachten dat ik het niet doe of wel doe.
Ja. Ja, en dat is zo ontzettend lastig in deze hele discussie.
Ja, dat, je hebt wel het punt dat, ja, maar goed, het punt dat wat jij niet prettig vindt, kan iemand anders weer wel prettig vinden. Of ook niet prettig. De een zegt wel wat en de ander niet. Ja, dat is heel persoonlijk. Dus dat is natuurlijk een hele lastige. Want ik denk van ja, uiteindelijk is voor mij heel simpel. Als het niet bevalt, moet je gewoon zeggen, bevalt me niet.
Ja.
En als het dan doorgegaan wordt, ja, dan heb je inderdaad wel een probleem. Maar volgens mij als iemand iets bij je doet wat je op dat moment niet prettig vindt en je geeft het aan en het stopt, is het in mijn ogen niet grensoverschrijdend geweest.
Nou, als je die grens aangeraakt bent, hebt, zonder dat je die intentie hebt gehad, maar je bent er vervolgens niet nog een keer overheen gegaan, in hoeverre ben jij dan schuldig aan grensoverschrijdend gedrag?
Ja. Ja, de grens aantikken kan altijd.
Ja, ja, en dat is oprecht is dat zo ontzettend lastig in deze discussie. En niet zozeer de discussie die jij en ik nu voeren, hoor, maar gewoon in het algemeen. Is dat ja, er worden soms onbedoeld grenzen aangetikt. En soms ook al wat overschreden zonder dat daar die intentie is geweest. En op het moment dat daar niet wordt aangegeven dat daar dus een grens ligt, hoe leren we dan dat die grenzen daar zijn? En hoe leren we dan dat we dat dus niet nog een keertje moeten doen? Terwijl aan de andere kant, je moet gewoon met je vingers van een ander afblijven. En er is geen enkele reden om te pas en onpas opmerkingen naar anderen te roepen die daar helemaal niet op zitten te wachten.
Nou ja, dat is ook inderdaad een beetje gek. Want ik vind dat ook wel een leuke discussie wat dat betreft over het fluiten naar vrouwen vanaf de steiger. Dan denk je, ja, er zit wel iets van in.
Ja. En wat zit daarin volgens jou?
Nou, enerzijds kun je het natuurlijk ervaren als een compliment. Maar ik snap ook wel, als jij langs de steiger loopt als vrouw zijnde, dat je dat niet wil.
Ja, of dat het intimiderend voelt, dat je je onveilig voelt.
Ja, ik heb dat gevoel, onveiligheid ken ik niet. Maar
nee, en dat is wel echt denk ik een heel groot verschil tussen mannen en vrouwen. Dat gevoel van onveiligheid, dat opgroeien met dat gevoel van onveiligheid, van fiets niet alleen naar huis, laat het even weten als je thuis bent, als je langs een groepje mensen loopt, pak alvast eventjes je telefoon, zodat je indien het nodig is, dat je dan contact met iemand kan opnemen. En dat is denk ik wel echt ook in deze hele discussie een heel groot verschil tussen mannen en vrouwen. Dat gevoel van onveiligheid, wat en nog even los van of het terecht of onterecht is dat vrouwen daarmee opgroeien. Het is wel zo dat het aantal waarschuwende boodschappen die meiden meekrijgen al vanaf jongs af aan, die jonge vrouwen meekrijgen, ten opzichte van het aantal boodschappen, waarschuwende boodschappen die jongens met zich meekrijgen en daarna jonge mannen, dat is een wereld van verschil.
Dat denk ik wel, dat klopt wel, ja. Maar de realiteit, ik zag op een gegeven moment een keer een fragment van een, voor mij was het die advocaat, die Harlequin, die donkere vrouw.
Harlequin, ja.
Die zei dat ze haar dochter niet alleen over straat liet gaan, want het was niet veilig in Amsterdam. Ik denk, ja, waar heb jij het over? Bij mij over straat fiets elke avond meisjes in het donker voorbij van 14 jaar oud. Dus het is ook maar net waar je woont, denk ik.
Ja, maar dat is ook zo. Het is ook naar net waar je woont, in welke omgeving je woont. En ook hoe jij zelf de wereld ziet. Want als jij zelf, waar we het net al even hadden, als jij de wereld zonder risico's ziet, of in ieder geval de risico's een stuk kleiner inschat, dan kan je jezelf veel meer ruimte geven. En dus ook je kinderen veel meer ruimte geven.
Ja, voor mij zijn er niet zo heel veel risico's, maar.
Nee, ja. Hey, wij gaan hem afronden. Ik wil in ieder geval jou heel erg bedanken dat jij hier wilde zijn. En dat jij jouw verhaal wilde delen. We hadden het natuurlijk net ook nog eventjes over Storytel. Wil je nou mijn boek luisteren? Of Think and Grow Rich van Napoleon Hill? Check dan eventjes storytel.com/Nienke. En luister nu de eerste 30 dagen gratis. Lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.